Nou, goedenavond nog een keer. Vandaag gaan we weer verder met waar we mee bezig waren. De wet en in het bijzonder de wet en de belofte. Waarom de wet? Dat was eigenlijk de vraag waar we mee waren begonnen. De functie van de wet. Zat eigenlijk in twee opeenvolgende versen in Romeinen 3. Aan de ene kant het doet ons de zonde kennen. Het is voor de kennis van de zonde. En dan de zonde niet zozeer het doen van goede of kwade dingen, maar dat begrip de zonde die als het ware heerst over de wereld. En wonderlijk genoeg, het is ons ook een getuige van Christus. Dus het had twee kanten. Ja, dat vind je in Romeinen 3 vers 20 en 21. En toen hebben we ook bij Romeinen 5 stilgestaan. En dat was eigenlijk een verlengstuk van dat de kennis van de zonde. We hebben gezien hoe in Romeinen 5 de Heer zegt dat die wet feitelijk is een, ja, ik gebruik dat woord maar even, een factuur van de zonde. Dit moet er betaald worden. Dat is, voordat de wet er was, was er ook geen overtreding, zegt Paulus. Maar tegelijkertijd was wel de dood, die heerste daar. Dus er werd al betaald voor de zonde. Alleen de wet die maakt nu nog eens een keer duidelijk hoe ernstig de overtreding van Adam geweest is. Wat het allemaal heeft gekost. En dan moet je dus ook bedenken dat vanaf het moment dat Israël een heiligdom heeft, tabernakel, een tempel, dat daar dag aan dag, week aan week, maand aan maand, jaar aan jaar, bloed vloeide. Ja, dat is enorm geweest. Het onschuldige bloed van dieren, van offerdieren. En dan was het nog niet genoeg. Ja, want die wet en ook het bloed van dieren kon het geweten van de mens niet stillen. Op een gegeven moment dan vraagt Paulus in zijn brief aan de Galaten. En je weet nog wel, dat was onze vorige serie en daar kwam deze eigenlijk uit voort over de wet. Van is dan de wet tegen de belofte? Ja, de belofte aan Abraham. En dan komt op een gegeven moment komt de wet. En die lijken wel twee verschillende boodschappen uit te stralen en uit te werken. Nou, Paulus zegt nee, dat is niet zo. Die wet die kwam ervoor om de kinderen van Israël als het ware een tijdje in bewaring te houden. De wet was dus ook bedoeld om op te voeden. Op te voeden in die kennis van zonde en ook de kennis van Christus. De wet en de belofte. Nou, hoe die twee zich met elkaar verhouden in dat leven van Abraham, hebben we vorige keer gezien, Johannes 8. Hoe de Heer in gesprek was met de Joden. En uiteindelijk zegt de Heer tegen Abraham, tegen de Joden van, ja, Abraham die heeft mijn dag gezien en hij is verheugd geweest. Daar heeft hij het verder helemaal niet over de wet. Abraham die zag over die wet heen, over dat hele stelsel van de wet met al zijn verordeningen en offeranders, zag over de wet heen, over de eeuwen heen. Hij zag de dag van Christus. En dat verheugde hem, daar was hij verblijd in. De wet en de belofte, die kom je ook duidelijk tegen in Hebreeën 6 en 7. En daar wilde ik dan vanavond een beginnetje aan maken. Ik denk dat het goed is als we een beginnetje maken. Want om dat allemaal in één keer te doen is nogal overweldigend. En nu zie ik jullie allemaal bladeren naar Hebreeën 6 en 7. Maar ik wil eerst eventjes naar Genesis. Sorry. Genesis 14. Genesis 14. Genesis 14, dat begint met de oorlog die Abraham voelt tegen een aantal koningen die Lot hadden ontvoerd. En Abraham die trekt achter ze aan om Lot te bevrijden. En ja, Lot was, zoals je weet, zijn neef. En als hij dan terugkomt, als overwinnaar, en ook beladen met buit, dan komt een hele wonderlijke persoon hem tegemoet. De Bijbel zegt er vrij weinig over. Maar de persoon met wie Abraham hier van doen heeft, is wel zo belangrijk dat Paulus zo ongeveer zijn hele brief aan de Hebreeën, die hele verhandeling aan de Hebreeën, centreert rondom deze persoon. Melchizedek. Dat betekent koning van de gerechtigheid. Dus eigenlijk best bijzonder. Ja, het is er wordt verder niet zo heel veel over deze man gezegd in de Bijbel. Dus Genesis 14 vanaf vers 18, daar gaat het over deze Melchizedek. Je komt hem verder alleen nog maar een keer tegen in Psalm 110. En daar is het dan wel mee gehad. Maar Paulus die gebruikt deze persoon voor buitengewoon belangrijk onderwijs, wat wij nu gaan bekijken in relatie tot de wet en de belofte. Want daar heeft deze man alles mee te maken. Dus ik wil eerst een klein stukje lezen uit Genesis 14 vanaf vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham de God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham: geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. Ja, dus Abraham weigert alles van Sodom. Maar het belangrijkste waar het hier, van de koning van Sodom, maar het belangrijkste waar het hier over gaat, dat zijn dan 18, 19, 20, die drie versen. En wat staat er in die drie versen? Nou, dat die Melchizedek Abraham tegemoet komt. En hij zegent Abraham. Hij zegent Abraham. Wat betekent dat? Dat Melchizedek de meerdere is van Abraham. Zo schrijft Paulus erover in Hebreeën. Ja, hij zegende Abraham, dus ik denk dat hij zijn handen op hem legde of zo de priesterlijke zegen gaf. Paulus die zegt in Hebreeën: de meerdere zegent de mindere. Dus Melchizedek die stond hier als het ware boven Abraham. Ja, Abraham werd gezegend door de meerdere. Verder, wat belangrijk is, een belangrijk gegeven, is dat Abraham de tiende geeft aan deze priester. En dat is ook een gegeven wat je even goed moet onthouden. Ja, dus de eerste, Melchizedek is de meerdere van Abraham. En ten tweede is dat Abraham de tiende geeft aan Melchizedek. En Paulus in zijn, ja, toch wat typisch, en dan bedoel ik typisch kenmerkend voor het Joodse redeneren, betekent dat niet alleen Abraham de tiende aan Melchizedek gaf, maar ook de levieten. Ja, zeg, dat klopt niet, want de levieten waren er helemaal nog niet. Ja, want die kwamen een paar generaties later pas. Maar die, zegt Paulus van mij, ja, die waren nog in de lenden van Abraham. Ze waren weliswaar nog niet geboren, maar Abraham droeg als het ware dat volk Israël al in zich. En dus ook de levieten. En de levieten, dat waren de priesters in Israël, die namen de tiende van het volk. Vanwege hun priesterdienst, dat werd hun opgedragen onder de wet. Dus de levieten die namen de tiende van het volk. En hierover zegt Paulus, ja, de levieten zelf, die moesten de tiende geven aan die Melchizedek, in de persoon van Abraham. Het is een beetje ingewikkeld redeneren, maar zo redeneert Paulus in zijn brief aan de Hebreeën. Vat hem nog? Ja, ik spreek alleen de tekst maar nou, we komen het straks wel tegen. Ja, dus dit sta ik niet uit mijn duim te zuigen. Ja, dus zo redeneert Paulus aan de hand van dit stukje in Hebreeën. Dus Melchizedek is meer dan Abraham. En Abraham dus als de mindere, die gaf dan ook de tienden aan Melchizedek. En deze Melchizedek, nou, we zien, hij is de koning van Salem. En zijn naam wordt uitgelegd als de koning der gerechtigheid. Melech, koning, Tzedek, gerechtigheid. En gerechtigheid is een buitengewoon belangrijk woord natuurlijk in de Bijbel. Deze Melchizedek is koning der gerechtigheid. En dat dus niet alleen. Niet alleen koning, hij is ook priester. Het is een priesterkoning. Een wonderlijk verschijnsel. We lezen er niet zo heel veel voor. Ik denk dat er, tenminste ik denk zelf, dat er nog meer van dit soort priesterkoningen rondliepen op aarde in die tijd. Die de kennis van de Allerhoogste met zich meedroegen en dat uitdroegen. Wellicht bijvoorbeeld de schoonvader van Mozes. Ja, dat een priester van Midian was misschien ook wel zo'n man. Dat weet ik niet, daar ga ik verder ook niet te veel op speculeren. In elk geval deze Melchizedek, koning der gerechtigheid, was ook een priester. Een priesterkoning. En belangrijk, dat was dus nog voordat Israël bestond. Dat was dus nog voor de wet. Voordat dat hele stelsel van de wet kwam. En waarvan Paulus dus vraagt, van is dan de wet tegen de belofte? Abraham was de man die de belofte had gekregen. Abraham was de man die over die wet heen de dag van Christus zag. En dat heeft alles met de belofte te maken. En Abraham die geeft dan die tiende aan die Melchizedek. Koning der gerechtigheid en de priester. En nog een keer, de meerdere van Abraham, en Abraham geeft aan hem de tiende, en de levieten onder de wet, ja, de levieten naar de orde van Aaron, die gaven de tienden aan deze Melchizedek, waarmee dus eigenlijk ook gezegd is, dat Melchizedek een meerdere priester was dan de levieten. Dat is de conclusie die je dan kan trekken. Omdat Melchizedek meer was dan Abraham. En de levieten kwamen uit Abraham voort. Ja, en dit was nog maar de inleiding. Ja, verder, ik zei net, die Melchizedek die komt ook in de psalmen voor. En er zijn twee psalmen die in de verhandeling van Paulus, en zeker in dat gedeelte waar wij het over gaan hebben, zijn twee psalmen die Paulus kennelijk heel belangrijk vindt. Dat zijn psalm 2 en psalm 110. Die worden op meerdere plekken in zijn verhandeling aan de Hebreeën aan elkaar gekoppeld. Psalm 2, dan gaan we eerst even naar kijken, ter voorbereiding. Daar gaat het over de gezalfde, de Messias. Kijk maar in vers 2 bijvoorbeeld. Ja, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En het werkwoord voor zalven komt ook voor in deze psalm. Dat is in vers 6. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Dat is een profetie over het koningschap van Christus. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Dus deze Messias, daarvan staat in die Psalm 2, dat de Heere tegen hem heeft gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Paulus die legt dat in Handelingen 13, in zijn preek in Handelingen 13 in Antiochië, dat kun je zelf nalezen, in Handelingen 13 vers 30, legt hij dit uit als zijnde de opstanding. Heden heb ik u verwekt, opgewekt, uit de doden opgewekt. Dus deze koningspsalm gaat over de Messias als koning. Ja? En dus ook over de opstanding, het onvergankelijke leven. God heeft de Messias opgewekt uit de doden. En hij is dus koning geworden, zijn zoon gezalfd als koning over Sion. Dat feit van u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt, is een belangrijke tekst in Hebreeën 5, 6, 7. Ja, dus ook die moet je eventjes vasthouden. Ja, koning, een zalving en opstanding. God heeft zijn zoon opgewekt uit de doden. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En Paulus legt dat uit in Handelingen 13 over de opstanding. En dan die andere belangrijke psalm, dat is psalm 110. Die fungeert ook als een spil in Hebreeën. En daar komen we dan die naam Melchizedek weer tegen. Die ga ik even helemaal lezen. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en hij zal geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, of priester tot in de eeuwigheid. Maar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek en daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Nou, het is in zichzelf een hele interessante psalm. Daar gaan we niet te diep op in vandaag. Alleen, hier is heel duidelijk dat deze psalm ook over een koning gaat. Maar ook over de priester. En dat is een belangrijke. U bent priester voor eeuwig, priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En die ordening van Melchizedek, dat is dus een andere ordening dan het priesterschap van Aaron. Dat onderscheid, het priesterschap naar de ordening van Aaron en het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dat onderscheid, dat gebruikt Paulus in zijn brief aan de Hebreeën om iets te zeggen over die belofte, het leven uit de belofte, de anker, het anker van de hoop op die belofte. En over de wet. Yes? Dus, Melchizedek, voor de wet, ruim voor de wet, tijd van Abraham. Abraham, of Melchizedek, zegende Abraham om te laten zien, of nou niet als enige doel, maar dat betekende, hij is de meerdere van Abraham. Abraham gaf hem de tienden, en dus de levieten gaven hem de tienden. Psalm 2 en Psalm 110. Psalm 2 wat getuigt van de opstanding. Heden heb ik u gegenereerd. Heden heb ik u opgewekt. En Psalm 110 dat gaat over dat priesterschap van Melchizedek. En dat begint dan, zit aan mijn rechterhand. Dus dat is het zitten in Gods rechterhand van deze priesterkoning. Dat is Melchizedek. Nou, als je deze feiten in je hoofd hebt, En ze zijn allemaal een beetje begrijpt en de relaties tot elkaar ziet. Dan denk ik dat we de stap naar Hebreeën wel kunnen gaan maken. Ja, dus we lopen nu naar Hebreeën toe. Met in onze achterhoofd, dus die vraag van Paulus, is dan de wet tegen de belofte. Dat die zeker die eerste zeven hoofdstukken alleen al gaan over Christus als de hoge priester, dat blijkt uit alles. Als je in Hebreeën 1 kijkt, dan zie je dat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht heeft. Hebreeën 1 vers 3. De reiniging van de zonde, dat was priesterlijk werk, iemand rein verklaren. Ja, Hebreeën 1 vers 3. En in Hebreeën 1 vind je dan ook die psalm terug. Bijvoorbeeld, daar begint het al mee, psalm Hebreeën 1 vers 5. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dat heeft hij wel tegen de zoon gezegd, maar niet tegen de engelen, om aan te tonen dat hij meerder is dan de engelen. En in Hebreeën 1 vers 13, daar zie je tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Dat komt uit psalm 110. En daar zie je al hoe Paulus psalm 2 en psalm 110 aan elkaar verbindt. Hij leidt ze allebei in met de vraag, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Psalm 2 en psalm 110. En die twee die gaat hij nog een keer samen noemen. Zijn inleiding van die brief, die eindigt eigenlijk pas in hoofdstuk 2. Dus ook Paulus als een man van lange inleidingen. Dat laatste vers in Hebreeën 2, of het ene laatste vers, vers 17. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. En hier begint eigenlijk de moeilijkheid in Hebreeën. Hebreeën 1 en 2 zijn in zichzelf ook al niet hele makkelijke hoofdstukken. Maar Paulus die noemt Christus hier een hoge priester. Hij zegt, hij moest wel hoge priester worden aan de broeders gelijk. Hij moest aan de broeders gelijk worden, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester kon zijn. En aan de broeders gelijk, bedenk dat hij aan Hebreeën schrijft. Hij moest een Jood worden. Hij moest uit het zaad van Abraham geboren worden. Op die manier werd hij de broeders gelijk. Dus het heeft nog niks met de christelijke kerk te maken of iets dergelijks. Nee, hij moest een Jood worden, staat daar feitelijk. Om dan een barmhartig en getrouw hoge priester te worden. Om de zonde van het volk te verzoenen. Maar, als Christus een hoge priester werd, dan volgt daar dus een moeilijkheid uit. Ja, dat heb ik vorige keer ook even benoemd. Aaron kwam uit de stam van Levi. En Christus komt uit de stam van Juda. Onmogelijk dat iemand uit de stam van Juda een priester kon worden. Zie je het probleem? Ja, dat is een belangrijk. En hier komt Melchizedek dus binnen. En dan gaat Paulus in die volgende hoofdstukken laten zien dat Christus feitelijk is de drager van de belofte aan Abraham. En dat Christus inderdaad een hoge priester is geworden, maar niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En dat was dus een priester die ver voor de wet was. kon die dat dan zomaar doen? Nee, dat kon niet zomaar. Daar moest wat gebeuren. En dat gaat Paulus dan uitleggen. Laat ik Hebreeën 3 en 4 even liggen. Sorry. In Hebreeën 5, dan stapt hij, of eigenlijk Hebreeën 4 vanaf vers 14, dan gaat hij weer verder met de hoge priester. Dan zegt hij, nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel in is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op de juiste tijd. Bedenk even, Paulus schrijft aan de Hebreeën. Deze aansporing is voor gelovige Joden geschreven. Het zijn Hebreeën die, zoals je in Hebreeën 3 en 4 kunt lezen, de neiging hadden om weer terug te vallen onder het stelsel van de wet. Even heel kort gezegd, er is vast veel meer aan de hand. Maar Paulus die zegt, je moet voortgaan naar de volmaaktheid. Voortgaan naar volwassenheid betekent dat. En dat heeft altijd met opstanding te maken. En dan zegt hij, van nou deze Christus, deze Jezus is hoge priester geworden. Dus dat is hij ook echt geworden, een hoge priester. En die hoge priester, Hebreeën, die moeten jullie zoeken. Aan de troon van de genade. Ja, hij zit op die genadetroon, want hij zit in Gods rechterhand. Ja, dus dat wetend, spoort de Hebreeën aan. Je moet niet teruggaan, nee, je moet vooruit gaan. Je moet naar die genadetroon gaan. Waar hij is. Hoofdstuk 5. Dat begint met elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid ontvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar wordt er door God toegeroepen zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, Psalm 110, u bent priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zie je dat? Zie je weer die twee versen terugkomen. Wat zegt Paulus? Priester worden, dat doe je niet uit jezelf. Dat kan helemaal niet. Je kan niet zeggen, nou kom, ik neem als beroep neem ik priester. Dat wil ik worden. Nee, priester, daartoe word je gesteld. Zoals Aaron, de Levieten, uit al die stammen van Israël werden de Levieten gekozen en verkoren om de priesterdienst te doen. En de hoge priester werd Aaron en zijn zonen. Dat gold ook voor Christus, die werd tot hoge priester gesteld tot God. En wanneer gebeurde dat? Nou, dat zagen we net. Heden heb ik u verwekt in zijn opstanding. Dus dat is een belangrijk feitje. Ook omdat we zo meteen Hebreeën 6 en 7 willen gaan bekijken. Dus een belangrijk feit. Dat Christus, terwijl hij op aarde rondwandelde, geen hoge priester was. Een beetje voorzichtig mee zijn als je dat tegen mensen zegt. Want dan kun je ruzie krijgen. Dan gaan ze je als een ketter verklaren. Maar Christus was geen hoge priester in zijn omwandeling op aarde. Overigens net zo min als die koning was. Hij voerde zijn koningschap nog niet uit. Hij was als een prins, als een koning geboren. Maar het koningschap, dat gaat nog komen. Zo ook het priesterschap. God stelt iemand tot priester, tot hoge priester. Dat heeft hij gedaan in de verkiezing van Aaron onder de wet. En dat heeft hij gedaan met Christus naar een andere ordening in zijn opstanding. En dan voel je misschien een heel klein beetje waar het naartoe gaat als het gaat over de wet en de belofte. Ja, want de belofte, die hebben we al een aantal keren gekoppeld aan de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Die het leven heeft aangebracht en de onvergankelijkheid. Dan zie je in vers 10 van ditzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 5. Inderdaad, door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. En dat stuk ertussenin gaat dan over zijn lijden en het leren van gehoorzaamheid. Dat staat ook van Christus beschreven. En zijn volwassenheid, volmaaktheid. En hij is een hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Dan krijgen de Hebreeën vervolgens er even stevig van langs door Paulus. Door te zeggen dat ze zich gedragen als kleine kindertjes. Die melk nodig hebben in plaats van vast voedsel. En spoort hij aan, deze kindertjes, van word nou eens een keer volwassen. Word nou eens een keer groot. Jaag naar de volmaaktheid. Volmaaktheid is ook zo'n sleutelwoord in Hebreeën. Ja, dat zie je in Hebreeën 6 vers 1. Nou, dus sla ik vervolgens een klein stukje over. En dan gaan we naar Hebreeën 6. Vers 13. Daar zie je de belofte. In vers 13. Je ziet het in vers 15. En je ziet dit in vers 17. Als je even doorleest, dan zie je ook in Hebreeën 7, zie je het in vers 6, de beloften. En als je nog verder doorleest, dan zie je in Hebreeën 8, vers 6, zie je weer de beloften. In Hebreeën 9, vers 15, zie je de beloften. En Hebreeën 11, dat staat ook, er komt ook de belofte nog een keer terug. Zij die de belofte hebben verkregen en zij die hem niet hebben verkregen. In Hebreeën 11 kom je dat 4 keer tegen. Daar gaan we het nu allemaal niet over hebben. Maar ik hoop dat je gewoon alleen al deze opsomming beseft van de belofte is kennelijk een belangrijk gegeven. En dat is dan de belofte aan de vaderen. Het was niet zomaar een loze belofte of iets dergelijks. Ja, God heeft iets beloofd. Nee, dat is gedefinieerd. Als we ergens over praten, moeten we ook onze termen definiëren. Ja, dus die belofte waar het hier over gaat, is de belofte aan Abraham. Daar spreekt Paulus over in Hebreeën. Want toen God aan Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei: voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik in uw aantal doen toenemen. Zal ik u vermenigvuldigen. Dat is de belofte. En dat weten we ook, dat is een bijzondere belofte. Omdat Abraham en Sara geen kinderen hadden en Sara was onvruchtbaar en ze waren al op leeftijd. En toch kregen ze die belofte. Belofte van rijk en overvloedig leven. Uit de doden. Weet nog, hè? Romeinen 4. God is de God die doden levend maakt. En dat is voor ons van toepassing, omdat God Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Dat is onze schakel naar het geloof van Abraham. De God die doden levend maakt. Dus hier, ik zal u rijkelijk zegenen en u vermenigvuldigen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Die belofte verkreeg hij in eerste instantie in Isaac. En Paulus, barmhartig, zegt dat hij daar geduldig op gewacht heeft. En we weten dat er ook nog wel, in onze Galatenbrief hebben gezien, dat Abraham, net als wij, ook niet altijd even geduldig was. Er is een hoop ellende uit voortgekomen in die verwekking van Ismaël. Ja, dus, maar daar gaat Paulus hier eventjes overheen. Ja, daar stapt hij overheen, zegt Abraham. Die heeft geduldig gewacht en hij stelt Abraham daarin als een voorbeeld. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zichzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenaam van de belofte overvloedige de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht hebben genomen om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Ik denk dat Paulus hier bedoelt met die eed, die twee onveranderlijke dingen. Ik denk dat hij daar die twee psalmteksten mee bedoelt. Psalm 2 vers 7 en Psalm 110. Ja, Psalm 2 vers 7. U bent mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Melchizedek, de priester naar de ordening van Melchizedek. Gezet in de rechterhand van God. Wat heeft dat voor die Hebreeën voor betekenis? Nou, deze wetenschap, dat God deze belofte heeft gedaan aan Abraham, van overvloedig leven, en dat hij vast ligt in Jezus Christus. En Jezus Christus in zijn hoedanigheid als hoge priester. Hoge priester die de hemelen is doorgegaan en achter het voorhangsel is gezeten. Nu, net als die Aaronitische hoge priester dat één keer per jaar deed, die vergelijking gaat Paulus maken. Achter het voorhangsel is gegaan en daar is gezeten. Hij zegt tegen die Hebreeën, je mag er vast en zeker van zijn dat wat God gezworen heeft, met een eed bekrachtigd heeft, en twee onveranderlijke dingen, de opstanding van Christus en de hemelvaart van Christus, dat een vaste hoop voor je is. Hij noemt het zelfs een anker der ziel. Ja, ik zal nog een keer zeggen, deze hoop, dus de hoop die voor ons ligt, dus niet iets wat achter ons ligt, dat was de wet. Nee, we hebben een hoop die voor ons ligt. En die houden wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Een anker voor de ziel. Dat is een anker. Ja, dat is natuurlijk... dat is Hebreeën 6, vers 19 en 20. Vers 19. Hebreeën 6, vers 19. Deze hoop hebben wij als een anker de ziel. Ja, deze hoop, daarmee bedoelt hij dus Christus als hoge priester achter het voorhangsel. Is een buitengewoon mooi beeld voor deze Hebreeën natuurlijk. Hè, en dan natuurlijk ook voor ons. Je weet, een anker heeft alles te maken met schepen. En zo'n anker is behoorlijk zwaar. Maar dat niet alleen, het heeft een specifieke vorm, dat zodra dat op de zandbodem valt, dan haakt het door de kracht van de ketting, haakt dat in die zandbodem. En dan ligt dat schip, als het goed is, zelfs in zwaar weer, in storm, ligt het vast. Ja, dus dat anker, dat grijpt zich vast in die bodem. En de ketting die zit vast aan het schip, en dat schip... Dat is, dat kan wel meebewegen met de storm en met de golven. Maar het beweegt niet meer van plaats. Ja, het kan een beetje rond die ankerketting met het getij meebewegen. Maar het ligt daar vast. Het heeft een vaste ankerplaats. En hiermee vergelijkt Paulus de hoop voor de Hebreeën. Zo'n anker voor de ziel. Ik denk dat hij bedoelt dat het anker vast is in de hemelen. En dat wij als we waren als een ketting daaraan vastzitten. Paulus wil die absolute zekerheid bij zijn horens aanbrengen. Van hij is daar echt. Net zoals je in Leviticus 16. De Joden konden dan elk jaar opnieuw op verzoendag, Yom Kippur. Dan stonden ze daar rond de tempel of rond de tabernakel. En dan zagen ze die hoge priester. Zagen ze achter het voorhangsel verdwijnen. Ja, eerst had hij geofferd en dan ging hij met het bloed ging hij het heilige binnen. En daarna zou hij het heilige der heiligen. Nou, dat konden ze bijna met hun ogen zien. Hij was daar echt. En hij kwam ook weer tevoorschijn. Nou, dat beeld gebruikt Paulus hier voor de Heer Jezus Christus. Hij is opgestaan. En in zijn opstanding is hij hoge priester geworden. En als hoge priester is hij dus ook ten hemel gevaren. Zit hij achter het voorhangsel. En net als de hoge priester onder het oude verbond zal hij weer terugkomen. Dus er zijn tegenstellingen in dat priesterdom of priesterschap naar de ordening van Melchizedek en de ordening van Aaron. Maar er is ook een overeenkomst. De overeenkomst is dat Aaron en zijn zonen in het aardse heiligdom binnengaan en dat Melchizedek, de koning der gerechtigheid, priester naar het hoge priesterschap van Melchizedek, het hemelse heiligdom is ingegaan. En dat is net zo'n werkelijk heiligdom als wat je kunt zien als je een tempel bouwt. Of die dat is net zo echt. We kunnen het misschien niet zien, maar Paulus zegt, het is daar. En onze hoge priester, zegt hij tegen die Hebreeën, die is daar achter dat voorhangsel. En hoe is hij daar dus gekomen? Nou, waar ik net mee begonnen ben, de reiniging van onze zonden, die onder de wet waren geschied, Hebreeën 1. Zijn dood, Hebreeën 5 en ook Hebreeën 2. Zijn opstanding, u bent mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Psalm 110, en dat is dan Hebreeën 6, 7 en ook Hebreeën 5. U bent priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de belofte. Maar Paulus heeft het in Hebreeën 6 en 7, heeft hij het ook over de wet. Daar ga ik mee sluiten hoor. Dan gaan we de volgende keer gaan we met Hebreeën 7 verder. Maar ik wil dan nog eventjes laten zien wat wel belangrijk is. De wet, die kom je in Hebreeën 7 tegen. Dus, en daarom heb ik deze schakel ook tussen de wet en de belofte in onze serie. Hebreeën 6 en 7 gaat over de wet en de belofte. Want Paulus die noemt de wet, bijvoorbeeld in Hebreeën 7 vers 5... Degene uit de zonen van Levi, die het priesterschap ontvangen hebben, hebben wel volgens de wet opdracht om tiende te nemen van het volk. En daar komt dat hele verhaal wat ik net heb verteld over Melchizedek en dat de Levieten dus de tiende geven aan Melchizedek. Dat ga ik volgende keer nog een keer herhalen. Het gaat me nu even over de wet. Maar nu komt er een ander priesterschap, zegt Paulus in Hebreeën 7 vanaf vers 11. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Dus hier wordt Christus vergeleken met de priester naar de ordening van Melchizedek. En Paulus die zegt weer, van ja, waar is dat nou voor nodig? Waar is dat voor nodig als de wet mensen tot volwassenheid zou kunnen brengen. Of tot volmaaktheid zou kunnen brengen, staat er in vers 11. Waarom is er dan een verandering van priesterschap nodig? Nou, de reden is dat de wet mensen helemaal niet tot volmaaktheid kon brengen. En het probleem zat hem niet in de wet, maar dat zat hem in de zwakheid van het vlees. De mens onder de zonde. Dus de wet die was niet bij machten om de mens op te voeden tot volwassenheid, tot volmaaktheid. En daarom was er een ander priesterschap nodig. En dat is de priester naar de ordening van Melchizedek. Maar, en dat is het punt wat Paulus dan in Hebreeën 7 maakt. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs verandering van wet plaats. Er moet verandering van wet plaatsvinden. En dan gaan we vanuit de wet van Israël, Israël onder de wet, gaan we over, ja, ik kan zeggen, de wet van het geloof. En nog een keer, ik blijf het benadrukken, de wet van het geloof van Jezus Christus. En dat wordt uitgelegd in Hebreeën 7. Daar maakt Paulus allemaal vergelijkingen tussen, ja, feitelijk de wet en de belofte. Misschien wel de mooiste. En dan zal ik stoppen. Neem die en mag je mee naar huis nemen. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. De wet heeft niks volmaakt. Niks tot volmaaktheid gebracht. Dat kon het niet. Niet vanwege de wet, maar vanwege de mens. Maar de totstandbrenging van een betere hoop. De totstandbrenging van een betere hoop. En dat is dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En die heeft ons, gegeven de kracht van onvergankelijk leven. Dus hier in vers 16 zie je ook weer wet en leven. Wet en belofte staan weer naast elkaar. Maar nou voel ik de neiging om weer door te gaan praten. Maar laat ik dat niet doen. Inderdaad maar even stoppen om ons hoofd ook weer een klein beetje rust te geven. Dan ga ik hier de volgende keer met Hebreeën 7 verder. En dan beloof ik dat ik deze hele moeilijke inleiding nog in kleine hapjes nog eventjes terugbreng. Alleen, ik hoop dat je vat dat Christus geen Aaronitische priester was of hoge priester. En dat hij, om dat te worden, moest er een verandering van wet plaatsvinden. Ook een verandering van verbond moest er plaatsvinden. En hoe is die verandering? Hoe heeft die verandering plaatsgevonden? Het kruis en de opstanding van Jezus Christus. Ja, ik kan niks aan doen. Ik geniet hier verschrikkelijk van. Maar ik, ja, ik hoop jullie ook. Goed, we zullen met elkaar eindigen. Dank u wel, Heere God en Vader van ons Heer Jezus Christus, voor uw wonderlijke woord. En het werk door u volbracht in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die wij mogen weten achter het voorhangsel. Te mogen weten daar te hebben als een anker der ziel. In alle onroerige en onrustige tijden. Ook in ons persoonlijke leven wellicht. Heere, dat we onze ogen mogen slaan op hem. En dat we ons in hem ook mogen weten, gezeten in uw rechterhand. Dank u, Vader, voor de wonderlijke openbaring in uw woord. En we bidden u, Heere, wilt u ook deze dingen zelf in onze harten verklaren. Wilt u zelf onze leraar, onze onderwijzer zijn. Heere, geef dat we door uw geest deze diepe dingen, vaak ook moeilijke dingen, ook gaan begrijpen, gaan zien. En dat we u dan te voet vallen. En u prijzen, u bewonderen en u danken voor alles wat u zelf hebt gedaan. Geloofd en geprezen, zij uw grote heerlijke naam. En we bidden u, Heere, wilt u ook met ons gaan weer in de dagen die voor ons liggen. Met in ieder van ons persoonlijk. En geven dat we zo mogen leven bij uw woord en uit uw woord. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Door de kracht van de opstanding van uw Zoon, Jezus Christus alleen. We vragen het alles u uit genade. Amen.